Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmiddag uit Richteren 17. Dus Richteren 17. En de catechismus zondag die behandeld zal worden is zondag 35. Zondag 35. De collectesgemeenten die zijn voor de diaconie en voor de kerkelijke kas en dan met name voor de Theologische Universiteit. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus diaconie, kerkelijke kas, Theologische Universiteit met name. En dan straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 97. Eerste en het vierde vers willen we met elkaar gaan zingen. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. En het vierde vers dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En nietig afgoon prijzen. Het gaat vanmiddag over zondag 35 en zondag 35 van de catechismus heeft betrekking op de beeldendienst die we geen eer aan moeten doen. Dus vandaar ook het vierde vers. 97, 1 en 4. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Juicht vrome om uw lot en verblijdt u steeds in God. Roem, roem zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Dat is het zevende vers van Psalm 97 en dat is ons antwoord op de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter hel. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonde, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is vanmiddag Richteren hoofdstuk 17. Richteren 17. Er was een man uit het bergland van Ephraim die Micha heette. En deze zei tegen zijn moeder: de 1100 zilverstukken die u ontnomen zijn en waarover u een vervloeking hebt geuit en die ook ten aanhoren van mij hebt uitgesproken, zie, dat geld is bij mij. Ik had het weggenomen. Daarop zei zijn moeder: gezegend zij mijn zoon door de Heere. Zo gaf hij de 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug. Maar zijn moeder zei: ik heb dat geld geheel aan de Heere geheiligd en het uit handen gegeven aan mijn zoon om een gesneden en een gegoten beeld te maken. Dus geef ik het nu aan jou terug. Hij gaf het geld echter aan zijn moeder terug. En zijn moeder nam 200 zilverstukken en gaf ze aan de edelsmid, die daarvan een gesneden en gegoten beeld maakte. En het stond in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. Ook maakte hij een efod en afgodsbeeldjes en wijdde een van zijn zonen om voor hem tot priester te zijn. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Nu was er een jonge man uit Bethlehem in Juda, uit het geslacht van Juda. Hij was een leviet en verbleef daar als een vreemdeling. Toen ging deze man uit die stad, uit Bethlehem in Juda. Hij ging weg om daar te verblijven waar hij onderdak zou vinden. En toen hij tijdens zijn tocht in het bergland van Efraïm kwam, tot bij het huis van Micha, zei Micha tegen hem: "Waar komt u vandaan?" En hij zei tegen hem: "Ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ben op weg om daar te verblijven waar ik onderdak zal vinden." Daarop zei Micha tegen hem: "Blijf bij mij en wees voor mij tot een vader en tot een priester. Ik zal u elk jaar 10 zilverstukken geven, een stel kleren en wat nodig is voor uw levensonderhoud." En de leviet ging met hem mee. De leviet stemde erin toe bij die man te blijven. En de jonge man was als een van zijn zonen voor hem. En Micha wijdde de leviet en de jonge man werd voor hem tot priester. Zo was hij in het huis van Micha. Toen zei Micha: "Nu weet ik dat de Heere mij wel zal doen, omdat ik deze leviet als priester heb." Tot zover Richteren 17. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken, gemeente, om de Heere te bidden om zijn onmisbare zegen, te danken. We willen in het bijzonder hem ervoor danken dat broeder Ekkelboom de lange tijd vanmiddag weer met ons in de kerk mag zijn. En broeder en zuster van de Poel, van de Blekerij, die hebben van de week erbij stil mogen staan dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. En we willen ook samen de Heere daarvoor erkennen. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. We komen ook vanmiddag samen tot u, Heere, in ons gemeenschappelijk gebed. We zijn dankbaar dat we deze zondag weer uit uw hand ontvangen. Wat hebben we uw dag steeds weer nodig? Elke door de weekse dag komt er zoveel op ons af. En we worden met zoveel dingen geconfronteerd dat het een verademing is om ook een rustdag te ontvangen. Een rustdag waarop we, zoals dat ook vandaag weer mag gebeuren, in alle rust als gemeente ons mogen scharen rondom uw woord. Om te horen wat u tot ons te zeggen heeft. Om toegerust weer te worden voor het leven met u. We danken u, Heere, dat we ook deze dag weer uit uw milde hand ontvangen. En we bidden of u ons ook deze middag een gezegend samenzijn wilt bereiden. Vanmiddag zullen we samen ons buigen over het onderwijs dat u ons geeft in het tweede gebod van uw heilige wet. U heeft uw wet aan ons gegeven, niet om ons te knellen, niet om ons te kwellen, maar om ons in de ware vrijheid te stellen. Heere, geef dat we er diep van doordrongen zijn, dat uw wet ons ten goede is gegeven. Wilt u onze jongens en meisjes, onze jongeren er ook van doordringen dat uw geboden goed voor ons mensen zijn? Wilt u onze harten ervoor inwinnen om werkelijk uw geboden als het hoogste goed ook te beschouwen. En zoals de dichter van Psalm 119 dat ook onophoudelijk onder woorden brengt. Hoe lief heb ik toch uw wet. We zullen vanmiddag bepaald worden, heren, bij het tweede gebod dat ons onderwijs geeft over beeldendienst en wat dat allemaal ook voor consequenties heeft en wat dat precies inhoudt. Wilt u geven, heren, dat het onderwijs ook ons persoonlijk leven mag raken? We weten ons ook vanmiddag samen diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Wij die het onderwijs ontvangen, maar ook uw dienaar die vanmiddag weer geroepen is om de gemeente het onderwijs te geven. Wilt u ons samen vervullen, Heer, naar uw belofte met uw Heilige Geest. Wij mogen als gemeente uw grote naam erkennen, heel in het bijzonder ook voor het feit dat u onze broeder Eckelboom vanmiddag na lange tijd van ziekte weer in de gelegenheid doet zijn om met ons naar uw huis te komen. Hij ervaart dat als uw zegen en dat is ook de werkelijkheid en we willen uw naam ervoor erkennen. En tegelijk bidden we ook of u hem verder nabij wilt zijn en hem ook verder herstel wilt schenken. Gedenk hem samen met zijn vrouw. We dragen ze ook van harte aan u, de Heere, op. Wij mogen samen ook uw naam ootmoedig dankzeggen, Heere, voor het feit dat u broeder en zuster Van der Poel in de afgelopen weken erbij hebt doen stilstaan dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Het is ook hun behoefte om vanmiddag in het midden van de gemeente uw grote naam met dankzegging te prijzen. Want u heeft hen in uw trouw omringd. U heeft hen die jaren ook zoveel geschonken. En u alleen de lof, u alleen de eer. We willen ook onze broeder en zuster van harte aan u opdragen vanmiddag, heren. Al zijn ze in de avond van hun leven gekomen, wilt u nog een aantal jaren hen voor elkaar en voor hun kinderen en kleinkinderen dragen en sparen. Omring hen blijvend met uw trouwe zorg. Heren, wij willen samen bidden voor allen die moeiten en zorgen in hun leven kennen. Die in het ziekenhuis liggen. Die in verpleeghuizen worden verzorgd. Die in andere instellingen van barmhartigheid verblijven. Er is zoveel nood in dat opzicht ook in deze wereld. We dragen ze van harte aan u op. En wilt u allen die daarin hun taak ontvingen ook bijzonder ondersteunen en met liefde vervullen om hun medemens ook alles te geven wat ze behoeven. Maar ten diepste wilt u de mensen in nood nabij zijn. Heren, we bidden vanmiddag ook voor mensen in nood hier verre vandaan. Ook in de afgelopen week zijn weer mensen door rampen getroffen. Er zijn weer aardbevingen geweest hier en daar. En wat een chaos en wat een moeite komt daaruit voort. Wilt u allen die nabestaanden zijn ook bijzonder ondersteunen. En alle hulpverlening ook met uw zegen bekroon. Heren, we bidden ook of u wilt zijn met uw kerk op deze aarde. En dan denken we in het bijzonder aan de kerk die verdrukt wordt. Wilt u ze nabij zijn? Christenen die soms bijzonder zwaar nog moeten lijden, ook in deze tijd. Wilt u ze staande houden, ondersteunen en sterken, Heren? En wilt u geven dat ze het ook van u mogen blijven verwachten, dat ze niet moedeloos worden? Hoe makkelijk worden we mensen moedeloos als ons moeite en verdrukking overkomen? Dat we niet moedeloos zijn. Heren, wij willen samen bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u het werk van zending en evangelisatie zegenen? We bidden vanmiddag ook voor onze zuster Annette van der Linden, die in Centraal-Azië ook werkzaam mag zijn. En wilt u haar tot een zegen doen zijn? Wilt u haar nabij zijn? We dragen ook haar van harte aan u op. We bidden voor uw kerk hier in het Westen. Morgen, 31 oktober, wordt weer stilgestaan bij de reformatie die zoveel eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. Maar wat is het van belang dat we de dingen waar het toen om ging ook vandaag nog vasthouden. Rechtvaardig, alleen door het geloof. Alleen de schrift. Heere, wilt u geven dat we, als we ervan af zouden wijken, dat we toch weer teruggeleid zouden worden. Want hierin is toch ook uw weg geopenbaard. De weg van de reformatie was toch uiteindelijk de weg die u gewezen hebt aan uw kerk. Een weg van licht en van zegen. Heere, zo komen we samen voor uw aangezicht vanmiddag. Hoor ons gebed. Ontfermt u zich over ons, zegen ons. Maar alleen uit genade, alleen om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 115, gemeente, die heeft alles te maken met afgoden. Beelden, afgoden. We zingen er 3 verzen van, het 2e, het 3e en het 5e vers. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij onze God, hij woont in het hemelhof. Hij doet al zijn behagen. En hun afgoden zijn van zilver en van goud. En vers 3, ze hebben een mond, doch die niet spreekt. Ogen, doch waaraan het gezicht ontbreekt. En het 5e vers, maar Israël vertrouwt gij nou op de Heere, de levende God. zondag 35. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geen wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord heeft bevolen. Mag men dan helemaal geen beelden maken? God kan, nog mag in geen wijze worden afgebeeld. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben, om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men dan de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. De 10 geboden, gemeente, die zijn ook berijmd en daarvan zingen we straks na het amen 2 versen, het 3e en het 9e vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten. En het 9e vers, och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, en gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Gemeente, in het tweede gebod verbiedt God ons om een beeld of om een afbeelding van Hem te maken. En ook wil Hij niet hebben dat we beelden maken van mensen of van dieren om op die manier Hem te gaan dienen. Nou, dan zouden we vanmiddag kunnen zeggen, dan zijn we met dit tweede gebod heel snel klaar. Want ja, wij hebben toch geen beeld in de kerk. Kijk maar om ons heen, de muren zijn allemaal kaal. We hebben ook geen beelden van heiligen, van Maria of van wie dan ook. Dus dit tweede gebod, kennelijk heeft dat toen voor Israël een hele belangrijke betekenis gehad. Maar wij, ach, we hebben er niets meer aan en we hebben er niets meer mee. Maar gemeente, zou dat nou waar zijn? Dat we, als we geen beelden in de kerk hebben en als we geen beelden thuis hebben die we dan vereren, dat we dan kunnen zeggen dat tweede gebod, daar voldoen we dan aan? Of zou er eigenlijk nog een diepere laag in dit gebod liggen? Nou, u begrijpt wel uit de manier waarop ik dit zo zeg, dat dat het geval is. Het gaat in dit tweede gebod om iets diepers. Ja, waar gaat het nou om dan? Het gaat in dit tweede gebod erom dat wij geen eigenwillige godsdienst bedrijven. Nou, zegt de jongere, en wat mag dat wel niet wezen? Eigenwillige godsdienst. Nou, godsdienst vanuit hoe wij er tegenaan kijken, wat wij mooi vinden, wat wij stichtelijk vinden, dat wij het doen. Nee, de Heere wil gediend worden zoals Hij dat van ons vraagt. Hij heeft allerlei aanwijzingen gegeven daarover. En die moeten we opvolgen. Hij wil alleen gediend worden. Niet met afgoden. Maar Hij wil ook alleen gediend worden zoals Hij dat in zijn woord ons duidelijk maakt. En daar gaat het om in dit tweede gebod. Nou, is dat in de loop van de geschiedenis niet altijd goed uit de verf gekomen? Ik bedoel eigenlijk dit, gemeente, laat ik het maar rechtuit zeggen, met die eigenwillige godsdienst is niet altijd gebroken. Met dit tweede gebod is niet altijd serieus omgegaan. En een van de voorbeelden lezen we in Richteren 17. Die wonderlijke geschiedenis van die Micha, weet u. Ik kom er nou uitgebreid op terug zometeen. Die wonderlijke geschiedenis van die Micha, die een eigen godshuis heeft gebouwd, een eigen kapel in zijn tuin heeft gezet. Die daar een beeld van God in plaatst en die per slot van rekening ook nog een eigen leviet aanstelt. En dan ook nog durft te zeggen aan het einde van alles van nu weet ik dat de Heere mij wel zal doen. Met andere woorden, nou ben ik van de zegen van God verzekerd. Ik doe zoveel voor God, nou moet hij mij ook gaan zegenen. Eigenwillige godsdienst. Een godsdienst naar mijn smaak, naar mijn snit, zoals ik vind dat het goed is. Nou, en daar gaat het over in dat tweede gebod. En daar willen we het vanmiddag met elkaar over hebben. En dan gaan we eerst stilstaan bij die geschiedenis die we gelezen hebben. Ik heb als thema gekozen, geen beeldendienst. Geen beeldendienst. Ergens in het gebied van het bergland van Ephraim in Israël, daar in het noorden, woont een zekere Micha. Hij heet eigenlijk Michajahu. Dat is een prachtige naam. Dat betekent eigenlijk, wie is nou de Heere en wie is gelijk aan de Heere? Een mooie naam. Maar namen kunnen soms als een vlag op een modderschuit staan, omdat het leven van mensen ermee in tegenstelling is. En dat is helaas ook wel een beetje bij deze Micha het geval, al vindt hij dat zelf niet hoor. Nee, dat vindt hij zelf niet. Dat zullen we zo meteen nog wel zien. Micha is getrouwd. Micha heeft zonen ontvangen. En Micha's moeder woont bij het gezin in. Dat was in die dagen heel erg gewoon. En nou blijkt dat moeder niet helemaal onbemiddeld is. En nou ja, hoe ze aan haar vermogen gekomen is, dat staat er niet. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar één ding is wel duidelijk. Als moeder er straks niet meer is, dan zal Micha een geweldige erfenis tegemoet kunnen zien. En je zou zeggen, nou, daar moet hij op dat moment ook genoeg aan hebben. Maar daar heeft hij geen genoeg aan. Nee, daar wil hij niet op wachten. Dat duurt hem veel te lang. Nee, hij wil het nu. Zoals dat van heel wat mensen geldt. Hè? I want it and I want it now. Ik wil het en ik wil het nu. Hij wil nu dat geld. Hij kan er niet op wachten. En zegt hij dan met de jongste zoon uit de gelijkenis zo van, ja, moeder, geef mij nou mijn deel. Nou, had hij dat nou maar gedaan. Dan had zijn moeder kunnen zeggen van ja of nee. Maar het is veel erger. Hij neemt een voorschot op de erfenis en hij doet dat door het te stelen. Hij steelt maar liefst 1100 zilverstukken van zijn moeder. Ik heb het niet precies nagegaan hoeveel dat vandaag de dag zou zijn, maar reken maar dat het toch om een behoorlijke som geld zou gaan. Kennelijk had hij toegang tot de bezittingen van zijn moeder, of wist hij in elk geval waar moeder het allemaal opgeborgen had en zo. Nou ja, hij neemt het weg. Natuurlijk gaat moeder dat op een gegeven moment merken. En als moeder dat merkt, dan is ze vreselijk boos en is ze onthutst. Wie heeft dat van mij gestolen? Kun je begrijpen, natuurlijk. En dan gaat ze de dief vervloeken. Vervloekt is de dief die dit heeft weggenomen van mij. En ja, waarom vervloekt ze nou de dief? Nou, het was namelijk in die dagen zo dat mensen dachten dat als je nou een vloek uitsprak, hè, dat God dan ook die vloek zou doen komen over in dit geval de dief. Dus ja, dat was eigenlijk om zo te zeggen een gebed om ingrijpen van God over de dief. Ze sprak de vloek uit in het bijzijn van Micha. Dat staat er met zoveel woorden in deze geschiedenis bij. En nou, die zal natuurlijk niet gezegd hebben, ja maar moeder, ik ben het. Nee, op dat moment niet. Hij zal net gedaan hebben alsof hij ook onthutst is. Hij zal ook geknikt hebben toen moeder de dief vervloekte. Ja zeker, de dief mag onder de vloek van God vallen. Het is toch verschrikkelijk tegenwoordig wat er allemaal niet gebeurt, hè, jongens. Maar diep in zijn hart, dan ervaart hij een stuk onrust. Kijk, als een mens in zonde leeft, als een mens dingen gedaan heeft die niet door de beugel kunnen, dan gaat dat diep van binnen, gaat dat toch wringen. Dan is daar toch het geweten dat een mens uiteindelijk gaat aanklagen. Nou, en zo is dat ook bij deze Micha. Het gaat van binnen kloppen en het gaat bruisen. En hij komt er, om zo te zeggen, mee in het nauw. En op een gegeven moment dan komt hij er zo mee in het nauw dat hij denkt, nou, nog maar één uitweg. Ik moet het maar eerlijk zeggen. Dan gaat hij naar moeder toe en dan zegt hij, moeder, ik heb het gedaan. Ik heb die 1100 sikkelstukken van u gestolen. En onmiddellijk slaat de stemming bij moeder om. En je leest dat moeder als reactie een zegenspreuk over haar zoon uitspreekt. Gezegend zij mijn zoon door de Heere, zegt ze. Met andere woorden van, ja, laat ik nu proberen om zo gauw mogelijk die vloek te neutraliseren. Ik heb de vloek uitgesproken over de dief, mijn zoon is de dief. Ja, maar dat kan niet. Dat gaat niet goed. Ik wil mijn zoon niet onder de vloek hebben. Dus gezegend zij mijn zoon door de Heere. Een wonderlijk gebeuren, vindt u niet? Vind jij niet? Een wonderlijke geschiedenis, hè? Natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Die vrouw die had met die jongen moeten spreken over wat er gebeurd was. En ze hadden samen moeten neerknielen voor de Heere. En ze hadden het moeten belijden. Dit is zonde geweest. Heere, wilt u het vergeven? Maar zonde belijden en zonde vergeven, ik kom daar zo meteen nog wat meer op terug. Dat was nou niet iets wat nou hoog op de agenda stond in het leven van Micha en kennelijk ook niet van moeder. Het was eigenlijk meer, zeg maar, een beetje heidens denken over God. Ik zei het al, van de vloek uitspreken en dan de vloek weer neutraliseren. Zo ging men eigenlijk in die dagen ook om met de dingen. In de heidense wereld gebeurde dat ook zo. En die moeder die denkt, zo ga je ook om met God. De levende God, die kan je dan kennelijk ook bewegen. Je kan hem bewegen tot ingrijpen als je de vloek uitspreekt. En je kan hem bewegen tot zegen als je de zegenspreuk in zijn naam uitspreekt. God die moet doen wat wij doen. God die geen andere handen heeft dan onze, zoals vandaag de dag ook wel eens gezegd wordt. God die, om zo te zeggen, gebonden is aan de woorden en aan de handelingen van mens. Zo werkt dat in het leven van deze moeder kennelijk. En dat is een heel kenmerkend gegeven. Ik kom daar zo meteen op terug waar dat nou een kenmerk van is. Hè? En die moeder die probeert eigenlijk nog iets anders te doen om de zaak weer een beetje in goede banen te leiden. Want nou ja, ze heeft nou het geld weer terug, maar ja, die vloek die zit haar toch nog wel behoorlijk hoog. En ze probeert die op een andere manier te neutraliseren door 200 sikkels van het gestolen geld beschikbaar te stellen om een prachtig mooi beeld voor de Heere te maken. Nou, dan moet de Heere wel tevreden zijn, hè? Dan moet de Heere wel zeggen, nou ja, het is allemaal verkeerd, het is allemaal zonde, maar nu ze zoveel moois eigenlijk doen en zoveel mij geven, ja, nu zal ik er verder ook geen werk meer van maken van wat er gebeurd is. Dus je ziet hier, ze probeert ook door het middel van geld en door middel van een beeld, probeert ze God gunstig te stemmen. Door een goudsmid wordt ingeschakeld, gemeente. Die maakt een prachtig mooi beeld, een dubbel beeld, eerst van hout en dan een beeld van zilver. En dat wordt dan eroverheen gelegd. En als het klaar is, dan wordt het neergezet. Ja, waar wordt het eigenlijk neergezet? In het privéheiligdom dat Micha in de tuin van zijn huis had neergezet. Een beeld van de Heere. Een beeld van de Heere in het privéheiligdom van Micha. En er staat in dit hoofdstuk, er was al een efod, er was al een priesterkleed, er waren ook al terafim, er waren ook al afgodsbeeldjes en zo. Dus het was al aardig ingericht. Er was eigenlijk ook al een soort van een priester. Een van de zonen had hij aangesteld om priester te zijn in dat heiligdom. Dus het leek eigenlijk al aardig compleet. Het leek al aardig compleet, maar nou werd het nog completer, want nou mocht er een mooi, kostbaar beeld voor de Heere in dat privéheiligdom staan. En daar zou hij dagelijks voor neerknielen en iedereen die er kwam zou ook wat dat betreft vol verwondering naar dat prachtige godsbeeld mogen gaan kijken. Ja, zeggen wij dan, wonderlijk, wonderlijk. Had die Micha dan nooit gehoord van het tweede gebod? Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Had die man er dan nooit van gehoord, van het tweede gebod? Dat tweede gebod, dat functioneerde toch al in die dagen? Natuurlijk, jazeker. Had er wel van gehoord. Maar Micha, die stoorde zich daar helemaal niet aan. Micha, die dacht bij zichzelf, ja, dat kan allemaal wel waar wezen, dat de Heere zo'n gebod gegeven heeft. Maar ik vind het, daar hoor je het, hè? Ik vind het wel passend. Ik vind het wel goed. Ik wil God dienen met zo'n beeld. Kan hij wel zeggen dat hij het niet wil doen, dat hij het niet wil hebben, maar ik vind het prachtig. Zo'n mooi beeld, het is toch schitterend. Zo geef je God toch de eer, mensen. Nou dan, ik vind dat het zo moet. Hij kende het gebod, maar het had geen invloed op zijn hart en geen invloed op zijn leven. En hij vond dat hij er heel goed aan deed. En dat anderen best wel een voorbeeld aan hem konden nemen. Want wie had er nou zo'n mooi heiligdom? Voor de Heer, hè? Dan hij. En wie had er nou zo'n mooi beeld van God? Dan hij. Als je zo het allemaal bekijkt, gemeente, hè, dan zeg je, het leek heel wat, hè, aan de buitenkant, hè. Ik denk dat onze jongeren het vanmiddag ook wel begrijpen. Een prachtig heiligdom, privékapel in de tuin. Maar als je goed kijkt, dan ontdek je dat er bij deze Micha alleen maar sprake is van godsdienst naar eigen maat, eigen snit, eigen wil. En hij maakt van de waarachtige religie, van de waarachtige dienst van de Heere, dan maakt hij eigenlijk een hele grote karikatuur. En hij vindt het zelf geweldig hoe hij God dient. Maar wat zou God er nou van gedacht hebben? Wat denk jij wat God er nou van dacht? Toen hij vanuit de hoge hemel naar beneden keek en toen hij daar eigenlijk die Micha zo bezig zag met dat beeld en met dat heiligdom. Wat zou God daar nou van gevonden hebben? Nou, dat is duidelijk, dat kan ik je wel zeggen. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. De Heere heeft gezegd, ik wil dit niet, het is me een gruwel. En al die godsdienst van deze man, het lijkt heel wat, hè, maar het is in mijn ogen een gruwel. Het is zelfs nep. Het zit heel dicht tegen het ware dienen aan. Want in de ware dienst is ook sprake van een heiligdom. In de ware dienst is ook sprake van ambtsdragers. Het zit er heel dicht tegenaan. Maar toch, het is nep. En het zit er heel ver van af. Het is allemaal eigen ik dat de klok slaat. Eigen ik dat de dienst uitmaakt. Ook al wordt gezegd, ik dien de Heere. Maar het gaat wel om hoe of ik vind dat dat moet. Nou, gemeente, het wordt in de ogen van Micha in die tijd eigenlijk allemaal nog veel fraaier. Ik zal er niet al te lang meer over spreken, maar nog even ter aanvulling. Het wordt allemaal nog fraaier, want op een gegeven moment krijgt hij bezoek van een jonge man. Een jonge man die komt uit Bethlehem. En kennelijk valt die man op, een vreemdeling, en Micha komt met hem in gesprek en die zegt, wie ben jij, waar kom je vandaan? En dan zegt hij, ik ben een leviet en ik kom uit Bethlehem. Dat is ook alweer raar dat hij uit Bethlehem komt, want Bethlehem was niet een levietenstad. Dus deze leviet, daar was ook iets mee loos. Die leviet die was dus ook kennelijk niet helemaal in het rechte spoor. En dat blijkt later ook wel. Maar goed. En dan, die leviet die heeft besloten om Bethlehem te verlaten en om het land door te trekken en om te kijken of hij ergens wat werk kan vinden en of hij onderdak kan vinden. Hij heeft kennelijk in Bethlehem niet zoveel meer te zoeken. Nou, en dan past dat precies, dat voel je wel aan. Hè? Dan Micha die zegt van, wat is dat toch eigenlijk ook prachtig. Hè? Nou komt er een leviet hier naartoe en die zoekt om werk. En ik heb een heiligdom, ik heb wel een van mijn zonen als priester aangesteld. Maar nou heb ik een echte leviet die zich nou hier manifesteert. Die komt bij mij aan de deur. En dan, nou ja, dan valt het plaatje eigenlijk, valt meteen, het puzzeltje valt meteen op zijn plek. En dan wordt deze leviet, die wordt priester bij Micha. En Micha is helemaal verguld. Hè? En Micha die zegt het ook tegen een ander. En dan moet je eens horen. Hè? Nou heb ik een echte leviet heb ik gekregen. En het kan nog best wezen ook dat hij gezegd heeft, ik heb hem van God gekregen. Is het niet wonderlijk hoe God mij nou gezegend heeft? Hè? Nou heb ik een echte leviet. Nee, het is niet helemaal een priester, maar het is wel een leviet. En een leviet is ook in de dienst van God geheiligd. Ik ben nu toch eigenlijk alweer een stap verder. Is het niet geweldig allemaal? Ben ik niet rijk gezegend? Wat zal God blij zijn met mij, hè? Wat zal God toch eigenlijk blij zijn dat ik zo'n prachtig heiligdom heb met zo'n mooi beeld en nu ook een leviet. En hij zegt het ook, nu weet ik dat de Heere mij wel zal doen. Ja, weet je wat dat betekent? Hij zegt eigenlijk, nou kan God niet anders dan mij zegenen. Nou, ik zoveel mooie dingen voor God doe, nou kan God natuurlijk niet achterblijven. Nou moet hij mij wel zegenen. Hè? Dat is toch, nou kun je toch niet verwachten. Nou, ik zoveel mooie dingen voor hem doe, dat hij mij niet zegen. Dat kun je toch niet voorstellen. Nee toch? Ik verdien het nou toch? Ik doe toch zoveel voor hem? Nou dan. Ja, het is misschien niet helemaal in overeenstemming met het tweede gebod. Maar God mag er blij mee zijn. Er zijn zoveel mensen in het land die hem niet meer dienen. Maar ik dien hem in elk geval nog wel. En ik heb een mooi heiligdom. En ik heb een priester. Deze leviet. En nu weet ik dat God mij wel zal doen. Dat is, om zo te zeggen, de belijdenis van Micha. Eigenwillige godsdienst. Wat is dat? Nou, dan moet je naar Micha kijken. Dan heb je een groot voorbeeld. Dat is dat je de Heere wil dienen op de manier die jou goed dunkt. De Heere zegt, zoekt mijn aangezicht dagelijks in het gebed. Ik zeg, ik bid alleen als ik daar behoefte aan heb. Als het moeilijk in mijn leven is, anders bid ik niet echt. De Heere zegt, onderzoek de schriften. Maar ik lees van alles. Maar 5 minuten de Bijbel per dag openen is mij te veel. De Heere zegt, laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. Maar ik ga alleen naar de kerk als ik daar behoefte aan heb. Anders niet. Eigenwillige godsdienst. De godsdienst van het ik. De godsdienst van ik vind. En ik vind het wel goed. En God mag er blij mee wezen dat ik in deze tijd hem nog dienen wil. Er zijn er zoveel in deze wereld die niks meer met hem te maken willen hebben. Maar God mag er blij mee zijn dat wij, ja dat ik er nog ben. En natuurlijk moet God mij zegenen. Dat kan toch niet anders? Ik doe toch zoveel? Ik ga nog naar de kerk. Ik geef nog voor goede doelen. De Heere moet mij toch wel zegenen. Eigenwillige godsdienst. Het ligt heel dicht tegen de ware dienst van de Heere aan. Maar op de keper beschouwd heeft het er niks mee te maken. En is het allemaal nep. En dat is eigenlijk ook het indringende. Het kan zo zijn in je leven dat je zegt, ik dien de Heere. Terwijl de Heere zegt, ja maar ik heb er niks mee. Zoals je mij wil dienen. Want je wilt mij niet dienen zoals ik het van je vraag. Je wilt mij dienen zoals jij dat wilt. Ja, zegt er iemand. Maar hoe, vertel me dan vanmiddag eens duidelijk. Hoe wil de Heere nou dat ik hem dien? Nou, als je de Heere Jezus zou vragen. Hoe wilt u dat wij hem, u zullen dienen? Dan zou de Heere Jezus zeggen wat hij ook tegen die Samaritaanse vrouw heeft gezegd. De Heere wil hebben dat u hem dient in geest en in waarheid. In geest en in waarheid. Nou, zegt er een jongere, nou, daar kan ik wel meekomen, dat begrijp ik. Maar wat betekent dat nou concreet? Maak dat nou vanmiddag eens aan mij duidelijk. Wat is dat nou, hè? De Heere dienen in geest en in waarheid. Nou, misschien dat ik vanmiddag het zo onder woorden mag brengen, jongeren. Dat is dat de Heere van ons vraagt dat wij hem in nederige afhankelijkheid dienen. En dat we hem in gehoorzaamheid dienen. Ik zal van allebei de dingen even wat proberen te zeggen. De Heere vraagt van ons dat we in nederige afhankelijkheid hem dienen. Wat is dat? Nou, dat is dat je niet met je volle handen naar de Heere gaat en zegt, Heere, kijk eens wat ik allemaal voor u doe en wat wij allemaal voor u betekenen. Maar dat je met lege handen naar hem gaat. Heere, ik ben van u, van uw zegen, van uw genade afhankelijk. Ontfermt u zich over mij. In Jesaja 57 zegt de Heere zelf, ik ben de hoge en ik ben de verhevene die in de eeuwigheid woont, wiens naam heilig is. En ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En, dan komt het, bij de verbrijzelde en de nederige van geest. Hoor je dat? Bij de nederige van geest. Dat wil zeggen, inderdaad, met die lege handen. Niet, kijk eens wat ik voor u doe. Maar, Heere, ik ben zo diep, diep afhankelijk van uw zegen en van uw genade. Lege handen. En heeft de Heere Jezus het zelf ook niet gezegd, dat het koninkrijk van God is voor de armen van geest? Nou, daar bedoelt hij hetzelfde mee. De nederige, de verbrijzelde. De Heere dienen in geest en in waarheid. Dat is dus in eerste plaats in nederige afhankelijkheid. Maar de Heere dienen in geest en in waarheid, dat is ook dienen in gehoorzaamheid. En dat naar twee delen uiteen gesplitst. Gehoorzaamheid. Dat betekent ons onderwerpen aan zijn woord. Hè, en ook aan zijn geboden. En ook corrigeren alles wat eenzijdig is in mijn leven. En waar ik verkeerd in handel. Alle denkbeelden die wij over God kunnen hebben, kunnen op gespannen voet staan met wat de Heere in zijn woord ons openbaart. Er kunnen mensen zijn die zeggen van, het komt allemaal goed met iedereen, want God is liefde. Is dat nou de Bijbelse boodschap? Heeft God zich zo nou eenzijdig openbaard? Ja, zegt een ander, God is een verterend vuur en je moet maar afwachten of God zijn liefde aan je toont. Is dat de Bijbelse boodschap? Nee, we weten wel beter. De Bijbelse boodschap is in dat opzicht ook in balans. De Heere is in liefde met zondaren bewogen. Maar hij is en blijft een heilig en een rechtvaardig God. En we kunnen alleen uit genade zalig worden door het werk van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. De Bijbelse boodschap is niet zo moeilijk. De Heere tekent zichzelf in balans, om zo te zeggen. En dat betekent, al die verkeerde denkbeelden die ik kan hebben van God, die moet ik laten corrigeren door zoals hij het door zijn woord ons ook zegt. Gehoorzaamheid, dat betekent ook dat zijn geboden richtsnoer voor ons leven dienen te zijn. Je maakt het vandaag de dag mee in allerlei discussies, ook binnen de kerk. Nou, en dan zijn er best ook hele heikelijke punten, dat weet ik. En daar willen we ook niet aan voorbij gaan. Maar je maakt nogal eens mee dat mensen zeggen, nou, dat is wel een gebod van God, maar, en dan komt het. De liefde is het belangrijkste. De liefde is de vervulling van de wet, zegt men dan. En dan worden dus allemaal zonden, die worden op grond van de liefde dan goed gepraat en goed gekeurd. Alsof er zou staan dat liefde de afschaffing van de wet is. Maar dat is het niet. De geboden blijven bestaan, alleen ze moeten in liefde worden vervuld. Maar de geboden van God zijn en blijven bestaan. Als de Heere zegt nee in zijn woord, kunnen wij het 100 keer omdraaien, maar het blijft nee. En dat is moeilijk voor mensen te verteren, voor ons mensen. Ik sluit mezelf erbij in. Maar het is wel wat de Heere van ons vraagt. Dus de geboden van God moeten te allen tijden ook volkomen gezag blijven houden. Daar nou niet mee sjoemelen. Niet van zeggen, nou vroeger kon het niet, maar vandaag wel. Als het vroeger zonde was, is het nou ook nog zonde. Waarom zou het nu geen zonde meer zijn? De geboden van de Heere behoren dus in die zin ook het richtsnoer te blijven voor ons leven. En ook dat kenmerkt nou dat dienen van God in geest en in waarheid. In geest en in waarheid. Dus als ik het zo samenvatten mag, wat is nou het dienen in geest en in waarheid? Nederige afhankelijkheid en gehoorzaamheid naar zijn woord en naar zijn geboden. En kijk nou eens weer eens naar die Micha. Kijk nou eens weer naar die Micha. Was er bij Micha sprake van nederige afhankelijkheid? Kom je in dit hele geschiedenis, kom je daar een Micha tegen die zegt, Heere, vergeef mijn zonde, ik heb gestolen? Nee, je komt geen belijdenis van zonde bij hem tegen. Hij maakt een beeld voor God. En zet dat in zijn privéheiligdom. God mag er blij mee wezen dat hij wat voor hem doet. Geen nederige afhankelijkheid. Is deze man afhankelijk van de Heere? Zo van, nu heb ik niets om bij te dragen, maar uw zegen, ik ben er zo diep van afhankelijk. Wilt u die mij uit genade schenken? Nee, hij zegt, nu ik dit allemaal klaar heb, nou dit heiligdom klaar is en nou de priester er ook is, de leviet is aangesteld, nu moet de Heere mij wel zegen. Geen afhankelijkheid. God dwingen. Hij moet het nou wel doen. Ik doe zoveel. Dus nu moet God ook over de brug komen. Zie je dat het in het leven van deze man ontbreekt? Nederige afhankelijkheid. Micha kent het niet. Nee. En ook de gehoorzaamheid aan de geboden wordt door hem niet in praktijk gebracht. Hij wist drommels goed dat God het tweede gebod had gegeven. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Maar hij vond het zo mooi, zo'n beeld. En het paste zo mooi in dat heiligdom. En de andere mensen waren er ook zo van onder de indruk van dat beeld. Ja, het was nou niet helemaal naar de geboden, maar God zal er toch uiteindelijk ook wel blij mee geweest zijn. Zo redeneerde deze Micha. Zie je dat? Dus gehoorzaamheid was er ook niet in zijn leven. En ik kom weer terug op wat ik net zei. Aan de buitenkant leek het heel wat. Hij diende de Heere, deze Micha. Maar hij diende de Heere op zijn eigen manier. En voor God kon het niet door de beugel. Voor God was het nep. Ondanks alle mooie inspanningen die hij zich getroostte. Wat ligt het nou, wat ligt het nou? De Heere dienen in geest en in waarheid. Ach, dan hoor ik u vanmiddag zeggen, dan hoor ik jou vanmiddag zeggen, hoe kan ik nou ooit zo ver komen? Hoe kom ik nou zo ver? Door dicht te leven bij de koning. Want Christus heeft het gezegd, leert nou van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En weet je, gemeente, hoe dichter je komt bij de koning, hoe meer er ook een dienen in geest en in waarheid in je leven gaat ontstaan. Hoe dichter bij hem, de Heere Jezus, hoe minder ik op de voorgrond wil. En hoe minder eigenwillige godsdienst in mijn leven een kans krijgt, hoe dichter bij Christus, hoe minder ik beelden maak, hoe meer ik verlang om zijn beeld te vertonen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vanmiddag hebben we samen als gemeente weer stilgestaan bij het tweede gebod van uw heilige wet. En we zijn bepaald bij de waarschuwing voor eigenwillige godsdienst. En wat dat precies inhoudt, dat werd ons vanmiddag wel duidelijk toen we de geschiedenis van Micha hebben overdacht. Heren, het komt aan op een dienen van u in geest en in waarheid. In nederige afhankelijkheid. In gehoorzaamheid. Dat is onmogelijk vanuit onszelf. Dat erkennen we, dat beleiden we. Maar we mogen het toch van u verwachten, Heren. En leer ons om dicht bij u te leven. Van dag tot dag. Met lege handen opgeheven tot u. Met het gebed om uw geest. Uw geest die ons vernieuwt. En die ons doet leven naar uw beeld. Dan gaan we geen beelden meer maken. Maar dan gaan we uw beeld vertonen. En daar gaat het toch om, Heer. Uw beeld vertonen. Bidden van u, Heer, of u ook het woord dat we vanmiddag zo ontvingen wilt zegen aan ons aller hart, ook aan de harten van onze jonge mensen, dat ze er toch vanmiddag het een en ander van mochten begrijpen. We bidden om uw zegen over de week die voor ons ligt. Een week waarin we geroepen zijn om ons werk weer te doen, dat geldt voor velen van ons. We bidden ook nu om uw kracht. En wilt u ook bij ons zijn, Heren, als het heel spannend misschien is, als er zoveel zorgen zijn rondom ons werk. Als de economische omstandigheden zoveel druk uitoefenen op ons bestaan. Komende woensdag hoop als gemeente samen in uw huis uw naam te erkennen voor al de zegeningen die we ontvangen. Heren, geef dat we van de week ook met een dankbaar hart naar uw huis mogen komen. U bent het toch waard om door ons gedankt en verheerlijkt te worden. Heren, wilt u bij ons zijn? Wilt u ook bij ons zijn als we ouder zijn? Als er zoveel moeite in ons leven zich voordoen, als we ziek zijn. Als er zoveel vragen zijn waar we niet uitkomen. Wilt u ook heel dicht bij ons zijn. Omring ons met uw liefde. Met uw trouwe zorg. Heren, wilt u alles wat in het midden van ons mag gebeuren, tot opbouw van de gemeente, ook bijzonder zegenen. Alle verenigingen die samenkomen. Alle bijbelstudiegroepen die vergaderen. Dat het tot eer en opbouw. Dat het tot eer van u mag zijn. Tot opbouw van onze gemeente. Neem ook genadig weg nu wat ons aangekleefd heeft en niet was naar uw heilige wil. Heren, zie ons aan en blijf ons aanzien. In uw genadige ontferming in de Heer Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Psalm 135, het derde en het twaalfde vers, de slotzang van deze middagdienst. Wij in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.